Goedemorgen broeders en zusters, van harte welkom bij de internetsamenkomst van gelovigen. Vandaag zullen we met elkaar behandelen deel 5 van de studie God der Goden, namelijk engelen. Maar allereerst wil ik gaan met u naar gebed. Vader in hemel, we kunnen het niet zonder u, we willen het van u verwachten, Heer. Heer, we hebben ook het recht, Heer, om u te vragen, Heer, of u bij ons wil zijn en ons wil helpen en ons wilt geven dat wat u nodig vindt. Heer, wij kunnen op grond van de geest die in ons woont zeggen, Abba Vader. Want we weten, Heer, dat wij een Vader hebben die in de hemel woont, maar ook in ons hart woont. Die voor ons zorgt en die ons opvoedt en ons wil geven wat nodig is. Heer, wilt u helpen, Heer, onze ogen en oren te openen, Heer, zodat we de boodschap van vandaag zullen horen, Heer, en dat het wortel mag schieten in ons geloof. Heer, en wilt u ons helpen te toetsen, Heer, de dingen die ik vandaag spreek, Heer, aan uw woord, om te zien, Heer, of deze dingen al zo zijn. Of het in overeenstemming is, Heer, met uw woord, Heer, want we willen vandaag de Bijbel weer centraal stellen. En daarmee u centraal stellen, omdat u het woord bent. Heer, dat vragen we u uit genade, om Christus wil. Amen. In de vorige delen hebben we het gehad natuurlijk over die connectie tussen de dagen van Noach uit Matthäus 24 en de profeet Daniël, ook uit Matthäus 24. En we hebben het gehad over de zonen Gods, de engelen. De engelen die in Genesis 4 uit de hemel kwamen en gemeenschap hadden met de vrouwen. En dat het ook na de zondvloed weer zou gebeuren. Dat staat in Genesis 6 vers 4. We hebben het gehad over de verandering van Satans strategie. Dat het in het begin in Noach's dagen echt rasvermenging was. En daarna veranderde die strategie om zoveel mogelijk tegenstand tegen God te bieden. We hebben het gehad over de reden waarom God Israël uit Egypte verloste en over die goden die daar waar de Heer gerichten tegen oefende en hen versloeg. En dat we dan ook begrijpen waarom die 10 geboden beginnen met gij zult geen andere god voor mijn aangezicht hebben en gij zult niet voor een andere god buigen enzovoort. Het begint allemaal met Jehovah tegenover andere goden. We hebben het gehad over de dagen van Abraham, de dagen van Jacob. Ik zit even ondertussen te lezen. Over de god Molech natuurlijk. Over de richteren en de koningen, daar kwamen we ook Baals tegen. De Nephilim koningen. De 70 Nephilim koningen van Canaan, waar de duimen vanaf werden gehouden, zodat zij ook 5 vingers hadden. Komen we aan bij het stuk wat ik nu vandaag met jullie wil behandelen. Namelijk 3 lange perioden van meer dan 2000 jaren. Na de periode van de richteren en de koningen gaat Israël in ballingschap. En eerst is er natuurlijk nog de scheuring van Israël, al in de dagen van de koningen. De 2 en de 10 stammen die scheiden zich daar van elkaar. Dat was rond 976 voor Christus. De Lo-Ami-periode is de periode waar de profeten al tijden voor gewaarschuwd hadden. Israël heeft vele, vele vermaningen en kansen gehad. En Deuteronomium 28 is een heel belangrijk stuk in deze. Daar zegt de Heer dat als zij zijn geboden onderhouden, dat hij hen zal zegenen. Dat is het stuk van vers 1 tot en met 14. En in vers 14 vinden we dan weer het woord goden. Deuteronomium 28 vers 14. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden gebieden, ter rechterhand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om hen te dienen. Die goden, het zijn altijd weer die goden. Daar begonnen de eerste geboden van de 10 geboden ook mee. Vanaf vers 15 spreekt de Heer over de keerzijde van de medaille. Als Israël zijn geboden niet bewaart, dan zal er een vervloeking over hen komen. Op de meest grote, onvoorstelbare manier die je maar kunt bedenken. En dat stuk over die vervloekingen is bijna 4 keer zo lang als dat stuk over de zegeningen. En daarom is dat hoofdstuk profetisch, want zij hebben zijn geboden niet bewaard en de vervloeking die over hen is loopt door tot het moment dat zij weer zijn volk zijn. Dat is vanaf de wedergeboorte van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus vanaf vers 15 wordt volgens mij gesproken over deze Lo-Ami-periode. En dat is dus een periode van meer dan 2000 jaar. En dat Lo-Ami, dat vinden we trouwens in Hosea 1 vers 9. Daar staat, en hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nu ontstaan er rond diezelfde tijd, ja heel ruw genomen, 3 lange perioden. De eerste, dat is dus deze Lo-Ami-periode, de tijdsperiode waarin God zegt dat Israël niet meer zijn volk is. Deze periode heeft betrekking op de 2 en de 10 stammen. En de duur van deze periode is tot aan het einde van de 70ste week. En de rest is dan voor mij onbekend. Een andere periode, ik heb er 3 die ik met u even wil behandelen. Dat is de lange periode van de 70 weken uit Daniël hoofdstuk 9. Daniël 9. 70 weken moeten passeren voordat Israël is wedergeboren. Want daar gaat het om. En deze 70 weken periode, dus niet de 70ste week, maar de 70 weken, die zijn van toepassing op de 2 stammen, namelijk Judea en Jeruzalem. En de duur weten we ook, dat is 2490 jaren. Dat is lang, ja, dat is 7 keer. Of 70 keer 7 jaren, dat is 490 jaren. En een onderbreking van plus minus 2000 jaren. Ja, plus minus, hè. De andere periode van meer dan 2000 jaren, dat zijn de 7 tijden van Babel. De periode waarin Babel heerschappij verloor, maar daarna weer zou ontvangen. En dat begint bij de profetie Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Uit Daniël 5 vers 25. De profetie staat in Daniël 4 en in Daniël 5. Het heeft betrekking op het satanische rijk in de toekomst. Het duidt de tijd aan dat dit verborgen is. Ondanks dat er 3 koppen van het beest, van het wereldrijk, nog zouden volgen. En de duur is heel specifiek, dat is namelijk 2520 jaren. Daar zullen we eventjes wat dieper op ingaan. Vers In Daniël 4 dan lezen we over de profetie dat Nebukadnezar 7 tijden krankzinnig zou zijn. En daarna krijgt hij zijn heerlijkheid terug. Nebukadnezar is de koning van Babel. En in het visioen uit Daniël 2 over dat beeld zien we 5 verschillende wereldrijken versmolten tot 1 lichaam, zeg maar. En Daniël zegt daarover tegen Nebukadnezar: gij, Nebukadnezar, zijt dat gouden hoofd. Er zijn mensen die dit veel beter kunnen uitleggen dan ik. Maar de idee is dat het Babylonische Rijk ten onder zou gaan. De stad Babel werd dus niet verwoest, maar is verruineerd geworden. En in de toekomst zal Babel weer de heerlijkheid hebben die het in het verleden ook heeft gehad. En dat kunnen we uit de Bijbelse profetieën terugvinden in bijvoorbeeld Openbaring 16, 17, 18 en 19, waar Babylon meerdere malen genoemd wordt en waar haar rijkdom en haar heerlijkheid inmiddels weer terug is gekeerd. En voordat dat terug is gekeerd, moet het eerst terugkeren. En dat zal dus in de toekomst gebeuren, maar daarna, en daar gaat het eigenlijk veel meer om, daar gaat het de hele Bijbel om, wordt Babel verwoest. Het is een beetje lastig om dit goed te verwoorden. Babel is het gouden hoofd van het beeld. Het hele beeld samen is een weergave van de 5 wereldrijken waar Satan uiteindelijk de echte machthebber van is. En daarom wordt niet Nebukadnezar, maar Satan beeldend omschreven in de profetie over de koning van Babel in Jesaja 14. Want dat gaat over die koning van Babel. Je zou eigenlijk denken, hé, dat moet Nebukadnezar zijn. Maar als je dan in vers 12 leest van Jesaja 14: hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Dan moet je weten dat over Nebukadnezar heen tegen de Satan wordt geprofeteerd. De 7 tijden van Babel wijzen iets verborgens aan. Want de stad Babel of Babylon heeft alle jaren gewoon bestaan. Maar iets zichtbaars was verdwenen uit Babel. En de Bijbel benoemt dat in de woorden van Nebukadnezar in Daniël 4 vers 34 tot en met 37. Zullen we die even gaan lezen? Eerst vanaf vers 34. Ten einde deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij en ik loofde den Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte den eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. Dit gaat over Nebukadnezar zelf. Maar daarna spreekt hij niet meer over zichzelf, maar over de inwoners, de aarde en de sterren des hemels. Maar die sterren des hemels, dat is die veelgebruikte synoniem voor engelen, oftewel goden. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels, hè, dat volk uit de hemel, de sterren, of eigenlijk moet je zeggen dat wat een hemels lichaam heeft en dus de hemel bewoont, en dat zijn engelen. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en met de inwoners der aarde, en er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? En dan vertelt de koning van Babel wat er weg was en wat er nu weer terugkomt. En dat gaat dus over Babel, hè? Dat Babel na 7 tijden zijn heerlijkheid weer terugkrijgt, en wat we dus lezen in Openbaring over Babylon, over die grote stad. Dat staat er elke keer, hè? Het grote Babylon. Elke keer als Babylon in Openbaring genoemd wordt, is het altijd verbonden met het woordje megas. Dat Griekse woordje megas, dat groot betekent. Goed, Wat was de weg? Terzelfde tijd kwam mijn verstand, dat is één, mijn verstand weer in mij. Ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, dat is twee, de heerlijkheid van mijn koninkrijk. Drie, mijn majesteit en mijn glans, dat is vier, kwam weer op mij. En mijn raadsheren en mijn geweldigen, dat zijn vijf en zes. Zeg het goed? 1, 2, 3, 4, 5. Mijn verstand is 1. Mijn heerlijkheid. Oh, de heerlijkheid van mijn koninkrijk is 2. Mijn majesteit is 3. Mijn glans is 4. Mijn raadsheren is 5. Mijn geweldigen is 6. En mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij. En ik werd in mijn koninkrijk. Dat is dus 7 bevestigd en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Dat is 8. Dus dat zijn 8 dingen die weer terugkomen. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheerlijk den koning des hemels, omdat al zijn werk en waarheid en zijn paden gerichten zijn en hij is machtig te vernederen degenen die in hoogmoed wandelen. Dat is wat mist in de opvolgende wereldrijken, namelijk het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse wereldrijk. In deze rijken was er zeker wel sprake van een koninkrijk en de Romeinen hadden verstand van oorlog voeren en Alexander de Grote had verstand om in ijl tempo de wereld te veroveren, maar dat moet een ander verstand zijn geweest, als u begrijpt wat ik bedoel. De Bijbel zegt dat namelijk, hè? Het verstand dat de koning van Babel had, ontving hij van zijn raadsheren en van zijn geweldigen. Ja, dat moet je er wel uit kunnen vissen, als je dat leest. Want die man was ook maar een man en hij werd bijgestaan door zijn raadsheren en zijn geweldigen. Het wordt duidelijk beschreven in de Bijbel. En als hij een droom had, dan beviel hij dat de wijzen van Babel, bijvoorbeeld uit Daniel 4 vers 6, hem uitleg zouden geven. En wie zijn dan die wijzen van Babel? Daniel 4 vers 7, toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de galdeën en de waarzeggers. De raadsheren zijn de viziers, de kanseliers, de mensen die verstand hebben van het besturen van een land, de geweldigen die hier genoemd wordt, dat is het Hebreeuwse woord, zeg ik dat goed? Het kan ook Aramees zijn. Rabrab, dat zijn die geweldigen en dat zijn prinsen of vorsten. En is direct afgeleid van het woordje groot. Zowel letterlijk als figuurlijk groot. Of zeer groot. Zeg maar reusachtig. En dit Aramese woord komt alleen voor in Daniel. Het is dus een Aramees woord. En waar het voorkomt, heeft het vooral te maken met Satans wereldrijken. Zoals de vier grote dieren. Hè? Dat is ook dat woordje rabrab. Die vier grote dieren. Uit die visioen, hè? Dat zijn die wereldrijken. En één die grote dingen sprak tegen de Allerhoogste. Ook dat woordje die grote dingen sprak. Dat grote, dat is ook weer dat rap-rap. Een raar woord trouwens om uit te spreken. Dus houd het even vast. Hè? Het heeft dus met groot te maken. Reusachtig. En dan moet je eigenlijk al een belletje gaan rinkelen. In de 7 tijden van Babel zijn deze grote prinsen verdwenen. En direct na de 7 tijden van Babel komen deze naar de koning om hem verstand te geven. Misschien ziet u waar ik naartoe wil gaan. Want er is niemand die tegen God zegt, wat doet gij? Hij doet naar zijn wil met de mensen op de aarde en met de engelen in de hemel. Waarom
waarom staan die sterren des hemels hier? Ik denk juist omdat ze van doen hebben met de uitleg van de zeven tijden van Babel. Nou, ik probeer het even een beetje te laten bezinken. Want het is... ik wil u eigenlijk proberen wat te prikkelen, zodat u zelf dat gaat toetsen. Of deze dingen inderdaad al zo zijn. Nu zal ik proberen met u alle schriftplaatsen in Daniël te behandelen waar het woord God of Goden voorkomt. Anders zijn dit dan de Heer onze God. Hè? Allereerst, dat zijn er niet zo heel erg veel. Ik denk een stuk of 10 of zo. Maar we gaan, dat kunnen we wel even behandelen. Allereerst wil ik met u gaan naar Daniël hoofdstuk 2, de droom van Nebukadnezar over dat beeld. In vers 11, daar lezen we namelijk iets heel belangrijks. En daar komt ook het woord goden voor. Daniël 2 vers 11. Want de zaak die de koning begeert is te zwaar. Er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden welke woning bij het vlees niet is. Je moet er echt over struikelen. Wie hier aan het woord zijn in Daniël 2 vers 11, dat zijn de wijzen van Babel, die Chaldeeën. Die tovenaars. Die kwamen we in het stuk hiervoor ook wel tegen. Het zijn namelijk die groten die kennis en verstand hebben van zaken die wij zouden moeten noemen spiritueel, occult, magisch of astrologisch. Zij worden die Chaldeeën genoemd. Deze Chaldeeën zeggen dat de uitleg van de droom van Nebukadnezar alleen maar te verklaren is door goden die geen vleeselijke woning hebben. Daar moet je over struikelen, hè? Dus goden die geen vleeselijke woning hebben. Dat wil dus zeggen dat er dus ook goden zijn die wel een vleeselijke woning hebben. En die dat impliceren, ja, dat moet je eigenlijk impliceren dat dus in Daniëls dagen zulke wezens er waren. Dus goden waren ook in Babel die een vleeselijke woning hadden. En dat houdt in dat deze goden gemeenschap hebben gehad met vrouwen, daarom één vlees met hen geworden zijn en daardoor niet meer terug kunnen naar de hemel. En Nebukadnezar noemde de Heere God koning des hemels. Dat staat in Daniël 4 vers 37. Sorry hoor. Nadat hij zijn verstand weer terugkreeg. En omdat God de koning des hemels is en de engelen zonen Gods genoemd worden, zijn engelen dus vorsten. Snapt u dat? Ik zal het nog een keer herhalen. Omdat God de koning des hemels is en de engelen zonen van God genoemd worden, zijn engelen dus prinsen of vorsten. Dat komt omdat de vader de koning is. Michael, de aartsengel, wordt in Daniël ook vorst genoemd. Ik denk ook om deze reden die ik nu net noem. In Daniël 12 vers 1, daar staat dat direct. En te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst. Die Rabrab zijn ook grote vorsten. En waar zij hun magie, sterrenkundig inzicht en toverkracht en waanzeggerij enzovoort allemaal maar vandaan halen, moet nu, lijkt mij, wel duidelijk zijn. Ik denk dat dit op zijn minst geweldigen zijn, zoals dat in het woord ligt in Genesis 6 vers 4. Hè? De geweldigen, de mannen van namen, die van oud zijn geweest. Zoiets staat daar. Die geweldigen. Dus Nephilim, het zaad van de slang. De Chaldeeën, het zaad van de slang, weet dat de droom van Nebukadnezar afkomstig is van de koning des hemels, namelijk Jehovah zelf. Met al hun krachten en machten zijn zij niet in staat om deze droom te verklaren. En daarom zeggen zij dat de droom alleen te verklaren is door goden die geen vleeselijke woning hebben. En dat klopt. Dus komt Daniël, omdat de Heer God hem gebruikt om de droom bekend te maken. Het is God de Heer alleen die de droom verklaart en Daniël, hoe wijs hij ook is, kon de droom niet verklaren. Ook al was hij gesteld over deze Chaldeeën. Maar God gaf Daniël de betekenis van de droom en Daniël gaf de uitleg door aan Nebukadnezar. En die zei in Daniël 2 vers 47, de koning antwoordde Daniël en zeide, het is de waarheid dat uw lieden God een God der goden is. Kijk, daar hebben we de term, hè? De God der goden. Dat uw lieden God een God der goden is en een Heere der koningen, die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. God is namelijk de God der goden. Hij had Nebukadnezar de droom gegeven en hij heeft Daniël de openbaring van die droom gegeven. Het is precies zo gegaan als de tovenaren, de magiërs, de Chaldeeën hadden voorspeld in vers 11. We maken even een sprongetje naar hoofdstuk 5, de profetie over de zeven tijden van Babel. Daar heb ik al zo net eventjes het met u over gehad. In Daniël 5 vers 4, daar komen we ook weer die goden tegen. Daar staat namelijk, zij dronken den wijn en prezen de gouden en de zilver en de koper en de ijzeren en de houten en de stenen goden. Het zijn nogal wat goden. Hier wordt gesproken over die andere goden, vaste goden namelijk, goden gemaakt van materialen. En hoe zien die eruit? Nou, ze zien er uit. Ja. Ze zijn namelijk een afbeelding van de werkelijkheid. Een afgodsbeeld is eigenlijk een 3D foto van een engel. Een foto. Ja, foto's kun je bewerken. Je kan ze groter maken of kleiner maken. Je kan zelfs een feesthoedje aan toevoegen aan de foto. En een afgodsbeeld is gewoon een weergave van de werkelijkheid. En omdat God overal tegelijkertijd kan zijn, maar engelen niet, kan een God zich door zich te dupliceren, middels handgemaakte beelden, toch op heel veel plekken tegelijkertijd zijn. En die beelden, zoals die Merodach en Bel, die worden hier vereerd. En dan, Daniël 5 vers 11. Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige goden is. Dan hebben we weer dat woord goden. Want in de dagen uw vaders is bij hem gevonden licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden is. Daarom stelde hem de koning Nebukadnezar, uw vader, tot een overste der tovenaars, der sterkijkers, der Chaldeeën en der waarzeggers, uw vader, o koning. Een heel belangrijk vers is dit. Omdat Daniël geen god is, wordt de conclusie getrokken hier dat de geest van een heilige god in hem is. Ik hou het eventjes algemeen, hè? Wordt nog niet eens zozeer gezegd dat de Heilige Geest in hem woont, of dat Christus in hem werkt, of wat dan ook. Er staat hier dat de geest der heilige goden in hem is. En waarom komt men tot die logische conclusie? Omdat geopenbaarde goden en dus ook de geest der heilige goden die in Daniël zit, opvallen door, wat in vers 11 wordt gezegd, door hun licht, namelijk inzicht betekent dat, hun verstand en hun wijsheid. Want die drie kerneigenschappen staan gelijk aan de wijsheid van goden. En dat gaat uiteraard niet om afgodsbeelden, want die hebben allemaal geen wijsheid, verstand en inzicht. Maar het gaat om engelen die een vleeselijke woning hebben. Waar wordt een god voor gebruikt? Een god, een zondige engel, deelt zijn licht namelijk zijn inzicht, zijn verstand en zijn wijsheid met hen waarover deze God gesteld is. Dat zijn de tovenaars, dat zijn de sterrenkijkers en dat zijn de waarzeggers. Namelijk de Chaldeeën, de magische astronomen, het zaad van de slang. De Farizeeërs die werden ook aangeduid als zaad der slang. Zij hadden in zekere mate ook wijsheid en verstand, maar dan van de wet. Maar dat wordt door de Bijbel gezien als het tegenovergestelde van licht. Die kennis verblindde de Farizeeën en de schriftgeleerden en maakte hen juist doof en blind voor het woord van God. En die verblinding van het woord probeerden zij door te geven aan het Joodse volk. Het zaad der slang. Gij adderengebroedsels. Hè? De eieren van de slang. Het zaad van de slang. Omdat Daniel door Gods geest uitsprong in inzicht, verstand en wijsheid ten opzichte van de Chaldeeën, werd hij door Nebukadnezar aangesteld als hun overste, als de baas, zeg maar. In Daniel 5, vers 14, daar komen we weer dat woord goden tegen. Daar staat: ik heb toch van u gehoord dat de geest der goden in u is en dat er licht en verstand en voortreffelijke wijsheid in u gevonden wordt. De geest der goden die men waarneemt in Daniel is de Heilige Geest, die toen nog niet was uitgestort. Het is namelijk God zelf, Jehovah. Dan ga ik met u naar Daniel 5 vers 23. Daar komen we ook dat woord goden tegen. Maar gij hebt u verheven tegen de Heere des hemels en men heeft de vaten van zijn huis, van Gods huis, voor u gebracht en gij en uw geweldigen, dat is die rabrap, hè, uw geweldigen, uw vrouwen en uw bijwijven, hebben wijn uit dezelfde gedronken en de goden, daar vinden we dat woord weer, de goden van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien, nog horen, nog weten, hebt gij geprezen, maar dien God, in wiens hand uw adem is, hè, door wie u het leven hebt, en bij wien al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. De koning die dronk met de rabrap, de geweldigen, wijn uit de vaten die uit de tempel van Jeruzalem waren gestolen. En onder dit drinken hebben zij de afbeeldingen, dan wel de afgodsbeelden van hun goden, geprezen. En waarom waren er geen goden daarbij aanwezig? Want dat moet je eigenlijk even afvragen. Maar eerst nog eventjes naar Daniel 4. Eventjes weer terug. Die profetie vond plaats qua tijd voor hoofdstuk 5. Dat is de profetie. Dat is met profetie lang niet altijd het geval. Dat ze elkaar gewoon logisch opvolgen. Maar nu dus gewoon wel. Want ik wou eventjes uw kennis laten maken even met bepaalde aspecten die worden gegeven aan de term goden, hè? Die wijsheid en inzicht en dat soort dingen. De geest der heilige goden, daar wil ik u even kennis mee laten maken. En nu we dat eventjes tot ons laten doordringen, ga ik eerst even weer terug naar Daniel 4 vers 8. Want ik wil graag u een antwoord geven op waarom waren er geen goden aanwezig bij dat drinken uit die vaten die uit Jeruzalem waren gestolen.